Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. 123, het eerste vers. We willen u lezen uit het woord van God en de schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de psalmen, daarvan psalm 123. Psalm 123. Een lied ham alot. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemelen zit. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hoovaardigen. Tot zover de lezing van deze korte psalm. Het woord van de Heere, wat we vanmiddag in het bijzonder willen overdenken, jullie trouwtekst, is een van de woorden uit deze psalm, namelijk het tweede vers. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, het is goed dat wij in uw huis mogen zijn. Op deze ongebruikelijke tijd, op een dag midden in deze week. Want het is een bijzondere dag. Trouwdag van Arno en Joni. En wij willen uw naam erkennen dat zij samen met ouders, verdere familie en vrienden deze dag mogen beleven. U hebt hun leven geleid. Want ons leven is geen aaneenschakeling van toevalligheden. Ieder leven wordt geleid door u. Ook al zijn wij ten volle verantwoordelijk wat we in ons leven doen. Toch is er die verborgen leiding van u die hen samenbracht, die hen liefde gaf voor elkaar, die hen deze dag doet beleven. En als we op dat alles zien, Heere, dan is er overvloedig reden dat wij uw naam erkennen voor hen en met hen. En dat wij samen met familie en vrienden dat ook openlijk doen hier in de kerk. We zeggen uw naam ook dank dat ouders, familie, de kring van de vrienden deze dag mogen beleven. En we bidden u of u aan Joni en Arno, aan familie en vrienden, ja aan ons allen deze middag uw zegen wilt geven. Want we zijn vanmiddag samen in dit blijde uur, in een uur waarin het woord gepredikt wordt en waarin wij onze gebeden mogen neerleggen voor u. Wil u zelf dan in deze dienst des woords en der gebeden meekomen? Want Heere, wat zal het zijn, ons samen zijn, als u zelf met de krachtige werking van uw geest hier aan deze plaats niet zou zijn. En die werking van uw geest hebben wij niet verdiend. Wij moeten het belijden, het bruidspaar en wij allen, dat wij mensenkinderen zijn, zondaren, die de minste zegen van u en zeker ook de zegen van de Heilige Geest niet hebben verdiend. Maar wil u uit onverdiende genade naar uw eigen toezegging meekomen in de prediking en ons vanmiddag de woorden in de mond leggen opdat wij spreken mogen zoals u dat van ons vraagt en wilt geven. En opdat in de prediking ook de zegen van u zo mee mag komen dat harten geroerd mogen worden. En dan bidden we u of de boodschap helder en duidelijk mag zijn voor het bruidspaar van deze middag, dat ze de woorden die van u gesproken worden mee mogen nemen en dat er iets in mag zijn dat ze hun leven lang bij mag blijven. Wil u ook geven dat in de kring van familie en vrienden onder ons allen, zoals we hier zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon, er een boodschap mag zijn, Heere. Want wij allen zijn mensenkinderen, zondaren, die het nodig hebben dat u zelf door uw woord en geest in ons leven binnenkomt en ons hart verbreekt en vernieuwt en het samenvoegt tot de vreze van uw naam. Heere, wil u ons dat leren voor het eerst of ook opnieuw? Geef dan dat we niet uit dit kerkgebouw weg mogen gaan, zonder dat ons de weg gewezen wordt, waardoor we de welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Schenk ons dan die genade die alleen redt van de dood. Zoals de dichter van deze psalm erom bad, Heere, wees ons genadig. En dat de diepste reden was waarom zijn ogen op u, op uw hand geslagen waren. Heere, laten ook zo onze ogen geslagen mogen worden of mogen zijn op uw hand, totdat gij ons genadig zij. We bidden dat heel in het bijzonder voor de familie en voor het bruidspaar. Heere, laat dat hun leven mogen beheersen en mogen tekenen, dat zij zich afhankelijk weten van uw hand, dat zij zich willen laten gezeggen door de geboden, de aanwijzingen die vanuit uw hand tot hun komen. En dat zij ook, wanneer in hun leven dingen gebeuren die moeilijk te verwerken zouden zijn, het alles zoals het oude formulier zegt, uit uw hand mogen ontvangen. Daartoe hebben ze nodig, Heer, het onderwijs van u en de genade van u. Schenk hen die boven alles. Dat het en voor Arno en voor Joni zo mag zijn, dat die genade afgesmeekt en ingewacht mag worden. Ja, dat het hun dringende verlangen mag zijn om die genade in de rechte Bijbelse weg te leren kennen. Heere, wil u zo deze dienst voor hen en ons alle zegenen. Bewaar ons voor de zonde. We smeken het in de vergiffenis van alles wat niet is naar uw wil. En dat alleen om Christus wil. Amen. We willen nu eerst nog zingen. En dat zal zijn uit Psalm 25, de versen 2 en 7. En terwijl we zingen, krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. We zingen uit Psalm 25, het tweede en het zevende vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145, het zesde vers. Joni en Arno, familie, vrienden, gemeente. In deze dienst denken we vanmiddag vanuit het woord van de Heere na over zijn hand. En dat is niet zo vreemd als het misschien op het eerste gehoor klinkt. Want in het huwelijksformulier wat we straks hopen te lezen staat dat God nog heden ten dagen als met zijn hand iedere man en vrouw samenbrengt. Dat is een woord wat voor sommigen vandaag aan de dag een herinnering is aan lang vervlogen tijden. In die 16e en 17e eeuw waarin dat in grote kringen in Nederland nog geloofd werd. Maar het is niet slechts wat in het verleden geloofd is in sommige tijden. Het staat in de Bijbel. God brengt mensen samen tot de band van het huwelijk. En het staat er tot bemoediging eigenlijk in dat oude formulier dat het nog steeds zo is dat de Heere ook aan de nadagen van deze 20e eeuw mensen samenbrengt en dat ook vandaag aan jullie beiden geeft. Maar dan is er wel een vraag. Wat betekent dat? Dat Gods hand mensen samenbrengt en zoals het oude formulier dan verder gaat, ook aan mensen die getrouwd zijn, alles wil geven. Wel, daar is in de Bijbel heel wat te vinden wat op zo'n vraag antwoord kan geven. Onze tekst bijvoorbeeld, waarin de dichter van deze bekende psalm ons en jullie heel in het bijzonder voorhoudt. Gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren. Gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Dat zijn woorden die afkomstig zijn uit een van de bekende psalmen, waarboven in onze oude Bijbel staat Liederen Hamaalot. De betekenis daarvan is niet helemaal zeker. Het betekent zoiets als lied van de opgang. En een bekende gedachte is deze, dat die liederen van de opgang gezongen zouden zijn tijdens de tocht van de pelgrims naar Jeruzalem. De ene uitlegger zegt, ze werden gezongen bij het heiligdom, op de trappen van het heiligdom naar de tempel toe. Vandaar dat men het woord lied Hamaalot wel vertaalt met het lied van de trappen. Anderen zeggen, ze werden gezongen op weg naar het heiligdom. Een bekend boekje over deze psalmen draagt tot titel het liedboeksken van Israëls pelgrims. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. In elk geval worden we in deze psalmen herinnerd aan het feit dat de Israëlieten jaarlijks indien mogelijk op weg gingen naar de tempel om daar hun offers te brengen en een van de grote feesten te vieren. En dan werden deze liederen bij voorkeur aangeheven. En dan moeten we eens opletten dat in deze reisliederen, deze liederen die op weg naar het heiligdom gezongen werden, het vooral in het begin zo nadrukkelijk gaat dat die Israëlieten de ogen opheffen naar omhoog. Psalm 121, misschien wel de allerbekendste uit dit liedboekje. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mij hulp komen? En hier in Psalm 123, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ons genadig zij. Waarom is dat eigenlijk? Dat er in deze reisliederen kennelijk zo'n nadruk ligt op het omhoog slaan van de ogen. Wel, ik denk dat de strekking duidelijk is. Die Israëlitische reizigers, die hadden op hun reis naar het heiligdom heel nadrukkelijk de ervaring dat bij alle gevaren die er onderweg konden dreigen. En ook bij het gaan naar het heiligdom niets te verwachten was van het platte vlak van deze wereld. Daar konden ze geen hulp krijgen. Daar was ten diepste niets te vinden. Alles wat werkelijk betekenis heeft, tussen wieg en graf, ligt boven deze aarde. In de hemel, waar God is. En alles wat werkelijk helpen kan, en werkelijk troosten kan, en werkelijk leiding geven kan, door de moeilijke wegen die wij vaak door dit leven gaan, ligt niet op het platte vlak van deze aarde, maar ligt boven, bij de Here. En vandaar dat er zoveel nadruk ligt in het begin van dat reisboek van de pelgrims van Israël. Ik hef mijn ogen op naar de hoge, want daar alleen is kracht, hulp, leiding en genade te vinden voor mij, voor ons hier in dit leven. Ik denk dat jullie nu begrijpen waarom deze psalm vanmiddag onze aandacht vraagt. Want ook jullie, Arno en Joni, zijn op reis. Nee, niet letterlijk. Maar de reis door het leven, ja, die maken we alle. En op die reis door het leven hebben jullie elkaar mogen ontmoeten. En vanaf deze dag waarnaar jullie uitgezien hebben, mogen jullie samen de reis door het leven maken. Wie zal jullie gids zijn? Waar zullen jullie kracht en hulp vinden in allerlei omstandigheden van het leven? Waar zullen jullie genade kunnen vinden? De liederen van de pelgrimstocht zeggen het vanmiddag heel nadrukkelijk, niet hier op aarde. Al is het goed dat er vandaag mensen om jullie heen staan. Al is het een zegen dat je elkaar mag hebben. En al mogen we het goede van deze aarde uit de hand van de Here zeker ontvangen. Het diepst van dat alles. De grond van het bestaan. De genade en de liefde die eeuwig is, ligt boven deze aarde. En vandaar, ik hef mijn ogen op naar de Here. Laat dat ook jullie levenslied mogen zijn, wanneer je vanaf deze dag samen door het leven gaat. En dan wordt dat in onze tekst onder woorden gebracht met een vergelijking. Een vergelijking zoals we in de beeldende taal van de psalmen dat zo vaak tegenkomen. De dichter zegt hier, wij heffen onze ogen op tot de Here. Precies zoals in het gewone leven een dienstknecht zijn ogen vestigt op de hand van zijn Heer en een dienstmaagd haar ogen vestigt op de hand van haar vrouw. Dat is een beeld wat in het Oude Oosten ons verplaatst. Want bij die dienstknecht en bij die dienstmaagd moeten we niet denken aan een dienstbetrekking zoals die er vandaag aan de dag kan zijn, of zoals die er was in de jaren 30 van deze eeuw. Maar bij het woord dienstknecht moet u aan die in die oude tijden denken aan slaaf. Op zich een vreselijk iets dat de slavernij tot diep in de vorige eeuw bestaan heeft. Op zich een ontzettend iets dat slaven en slavinnen lijfeigenen waren, eigendom konden zijn van anderen. Al moet er meteen wel bij zeggen dat onder Israël de slaaf het best behandeld werd, als Israël tenminste bij de wetten leefde. Want de wetten van Israël voor de slavernij waren de zachtste en de lichtste wetten in het hele Oude Oosten. God gaf Israël bevel om goed te zijn voor zijn slaven en slavinnen. Maar niettemin, die slavernij bestond dan toch maar. En als dan zo'n rijke man, een rijke bezitter, een aantal slaven in zijn dienst had, dan keken die slaven de Heer die boven hen gesteld was naar de ogen. En hetzelfde gold voor de slavinnen. En dat wordt in onze tekst zo omschreven dat de ogen van een dienstknecht, van een slaaf dus, zijn op de hand van hun heer en de ogen van een slavin op de hand van een vrouw. Wat wordt met die woorden uitgedrukt? Wel verschillende dingen. Allereerst betekent dat dat die slaaf en die slavin van de handen van hun heer en van hun vrouw afhankelijk waren. Die moesten zorgen voor hun levensonderhoud. Voor het gewone leven, voor alle dingen, waren ze van die heer en van die vrouw afhankelijk. Voor eten en voor drinken, voor schoeisel en voor kleding. Als ze een moment vrij wilden nemen, van alles, in alles afhankelijk van de heer en van de vrouw. Wel, zegt onze tekst, zo zijn onze ogen op de hand des Heren. Daarmee wordt ons allereerst getekend dat wij nog in veel dieper zin dan zo'n slaaf en slavin in het Oude Oosten voor alle dingen afhankelijk zijn van de hand van de Heer. Die hand zorgt voor ons. In Psalm 145, psalm die we straks aan het einde van de prediking ook voor een deel zullen zingen, staat het zo nadrukkelijk beleden dat God zijn hand open doet en hij verzadigt al wat er leeft. Iets om vanmiddag bij stil te staan. Dat de hoge God die in de hemel woont, het is die deze aarde gemaakt heeft, die deze wereld onderhoudt. En ook al is er in deze wereld geschiedenis heel wat wat ons vragen geeft over het godsbestuur en over de bedoelingen van de Heere, die toch deze wereldgeschiedenis leidt en die toch aan bozen en goeden, aan mensen die naar hem zoeken en aan mensen die niets van hem willen weten, zijn hand open doet en hen geeft alles wat ze nodig hebben. Wat hebben wij zoal van God niet ontvangen? Van de hand van de Heere. Wat hebt u in uw leven van God niet ontvangen? Gezondheid en kracht voor zoveel jaren. Al die jaren dat u leeft. Wat hebben jullie, Arno en Joni, van de Heere niet ontvangen? God deed jullie geboren worden. Plaats gaf je in het gezin. God spaarde jullie en zegende jullie. De Heere bracht jullie samen. Op deze dag mag dat zijn plechtige, burgerlijke en kerkelijke bevestiging vinden. Wat kunnen we als we gaan tellen en gaan wegen, niet een groot aantal zegeningen van de Heere terugvinden in ons leven. In alles van hem afhankelijk. Ja, en dat opent ook een perspectief naar de toekomst. Want zoals jullie vanaf dit moment terugblikkend moeten zeggen, de Heere heeft ons alles gegeven. Zoals we hier in de kerk zijn moeten zeggen, de Heere heeft ons omringd met zijn gaven en met de zegeningen van zijn hand. Zo wil de Heere ook in de toekomst meegaan. En laat het daarom vanaf deze dag van jullie huwelijk zo zijn. Voor jullie samen en voor jullie persoonlijk. Onze ogen zijn op de Heere onze God. In het diepe besef dat huwelijksgeluk, gezondheid, kracht, zegen in alle omstandigheden van het leven alleen van hem kan komen. Maar er is nog iets wat in onze tekst wordt onderstreept. Zo'n slaaf en zo'n slavin waren niet alleen in alles afhankelijk van hun heer en van hun vrouw. Nee, hun ogen waren ook op de hand van hun heren, omdat die handen soms de woorden begeleiden waarmee zij hun dienstknechten en hun slaven bevelen gaven. U kunt het zich wel voorstellen dat wanneer er in zo'n groot landhuis een slaaf bij zijn heer stond, dat die heer zei, doe dit. dat hij zijn knechten stuurde naar zijn landerijen om daar de akkers te bewerken. Ga daarheen en de volgende dag zul je dat doen. Zo was de hand voor een slaaf en een slavin ook het teken dat ze van de geboden van de Heer en van de vrouw afhankelijk waren en die ook dienden te gehoorzamen. En dat is in veel heiliger en dieper zin zo van de Heere God. Die God die ons met vele zegeningen omringt. Die God die de zon laat opgaan over bozen en goeden. En mensen in de nadagen van deze welvaartstijd in West-Europa nog zoveel geeft. Die God komt ook met zijn eisen. De eisen die, ik weet het, vandaag aan alle kanten in het christelijke Westen van zich afgeschud worden. En als oud vuil op de vuilnisbelt dreigen te worden opgeborgen. Maar de eisen die Koning der Koningen en de Heere der Heren nog steeds onverkort laat gelden. En die eisen zet hij kracht bij met zijn hand. Met zijn hand wijst hij aan wat de weg is die hij wil dat wij gaan zullen. En die weg heeft hij geopenbaard in zijn heilige eisen. Die eisen vinden we samengevat in de heilige wet. En zo vraagt hij van ons allen dat wij naar zijn wet zouden leven. Hij wijst ons met de vinger, als ik het zo zeggen mag, zijn geboden aan en zegt: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat vraagt hij van u en van mij, van al zijn schepselen. Dat vraagt hij ook van de bruid en de bruidegom van deze middag. Dat ze naar de inzettingen en de wegen van de Heere zouden wandelen. Joni en Arno, wanneer het woord op deze dag en in deze dienst geopend mag worden, dan worden daar ook de eisen van de Heere, de geboden van de Heere aan jullie meegegeven. Net zo goed als ze met ons allen worden meegegeven, als geboden waarin de Heere vraagt van ons hoe we leven zouden en wat weg we zouden gaan. Die eisen zijn goed. Want ook al ervaren wij soms de eisen van de Heere als een juk, wat we wat onwillig van ons af willen schudden, God heeft de geboden ten goede van mensen bedoeld. Want in de geboden zet hij als het ware een omheining rond ons leven en wil hij ons bewaren voor de paden van de zonde. En wij maar door die omheining heen breken. Als God telkens met zijn hand ons bewaren wil voor de zonde, dan zoeken wij de paden waarin zijn geboden verlaten worden en waarin zijn wegen vaarwel gezegd worden, of niet. Want ja, dat is altijd het verschrikkelijke wanneer we de geboden van de Heere vanuit zijn woord aan de orde mogen stellen. Gods goede geboden, Gods heilige eisen, hij heeft ze gegeven en hij doet er geen afstand van. Maar wij mensen, omdat we zondaren zijn, en dat zijn we allemaal, niemand van ons zoals we hier in de kerk zitten uitgezonderd, wij breken die geboden, wij dwalen af, soms onbedacht, soms willens en wetens. Maar overtreders zijn we allemaal. En toch komt de Heere tot overtreders van zijn wet, tot zondige mensen zoals u en ik, met zijn goede geboden. En hij zegt midden in deze zondige wereld: wandel voor mijn aangezicht. Kijk, als dat werkelijk op ons af gaat komen, dat de Heere eist dat we zijn geboden zouden houden, en we gaan inzien dat we zijn geboden niet kunnen en ten diepste ook niet willen houden, dan komt er nood in ons leven. dan gaan we zien dat de Heer aan de ene kant zijn wet handhaaft. Zijn eisen zijn onverbrekelijk recht en heilig. En aan de andere kant, daar sta ik tegenover als een zondig mensenkind, als een wetsverbreker. Mag ik het vragen zo aan u, aan jullie? Zijn we daar al iets van gaan zien? Dat wij mensen zijn die de goede aanwijzingen van God, de goede geboden van God vertreden en verbreken. Wel eens voor de Heere in de schuld gekomen. Wel eens gezien hoe erg de zonde is. En dat niet alleen maar omdat ik er een beetje last van krijg van binnen en een soort ongelukkig gevoel van overhoud, maar omdat zonde majesteitsschennis is. Omdat zonde zonde is tegen deze goede God. Dan wordt de zonde bitter. En de wet wordt goed. En dan ga ik bidden. Heere, leer mij zo te wandelen. Leer mij zo te leven dat de wet door mij niet verbroken wordt. Leer mij wandelen naar uw woorden en naar uw inzettingen. De oude psalm zegt het. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Kijk, dan begrijpt u waarom psalm 123 dat zo beeldend zegt. Gelijk de ogen van een dienstknecht zijn op de hand van hun heer. En de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God. De bevelende hand van God. Dan gaan we bidden, Heere, gij die beveelt, leer mij in uw wegen wandelen. Zoals Augustinus het al zei. Heere, geef wat gij beveelt, opdat ik dan mag beantwoorden aan wat gij van mij vraagt. Ja, ziet u, en dat brengt ons meteen bij nog weer een ander aspect. Want juist het feit dat wij als zondige mensen met die bevelen van de Heere geen weg weten en vanuit onszelf die bevelen overtreden, en het daarom nodig hebben dat de Heere zelf ons in zijn wegen leidt en in de paden van zijn geboden doet wandelen. Dat duidt er meteen ook op dat wij genade nodig hebben. En dat is toch wel de kern van wat onze tekst wil zeggen. Niet slechts zegen van de Heere, hoe belangrijk die ook is. Niet slechts leiding van de Heere, die kunnen we ook niet missen. Maar vooral genade. En dat is een woord waarvan ik de betekenis eigenlijk zo moeilijk kan uitdrukken. Het is een woord wanneer je er iets van gaat verstaan waar je ook maar van kunt stamelen. Zeg eens eerlijk. Wat is genade? Wel, genade is dat God aan mensen die zijn geboden overtreden, mensen die hem niet kennen van nature, zondaren, dat hij toch hun zonde wil vergeven en hun schuld wil verzoenen. Genade is dat God zondaren in gunst wil aannemen. En dan moeten we eens opletten, die genade, daar is het deze dichter om begonnen, u ook. Hij kan zonder die genade niet leven. Zegt die pelgrims op weg naar het heiligdom, die riepen om de genade van God. Indringend hoort u het niet klinken in het refrein. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig. Dat hebben ze nodig, meer dan alle andere zegeningen van de Heere. Zeg, wat is het een zegen als een bruidspaar op de trouwdag veel van de Heere nodig heeft. Maar wanneer ze bij alles en boven alles vooral genade nodig hebben. En let u er dan ook op dat wanneer het hier staat genade, dat die genade niet iets is wat je zomaar voor het grijpen hebt. Er staat, onze ogen zijn op de Heere, totdat Hij ons genadig zij. En dan moet u die woorden maar heel indringend op u laten inwerken en er zo thuis straks eens over mediteren. Totdat. Dat duidt diepe afhankelijkheid aan. Maar dat duidt ook aan dat de Heere, wanneer Hij genade gaat schenken, soeverein is. Er zit iets in deze woorden van de Heere kan het schenken. Hij kan het ook alleen schenken. De Heere wil het schenken. En Hij wil het ook ruim en rijk schenken. Maar die God die het schenken moet en schenken kan en schenken wil, die God is de soevereine God. Hij doet wat Hem behaagt. Hij is de God die aan niemand van de mensenkinderen verantwoording hoeft af te leggen. En deze dichter, nameloze dichter, weet, wanneer hij zo voor God komt en zo de Heere aanroept, God is aan hem niets verplicht. Maar ook al is God aan hem niets verplicht, toch blijft deze dichter in zijn nood en in zijn verlegenheid staren op de hand van de Heere. Hij blijft God aanroepen, net zolang totdat er de Heere behagen mogen om genade te schenken. Dat is een hele kostbare gebedsgestalte. Als we zo oprecht als een arme zondaar in het besef dat God niets aan ons verplicht is, mogen blijven staren op de hand van de Heere. Ach, daar mag iemand die de Heere kent toch ook van weten. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten. Omdat, o God, me altoos redt, ai, luister dan naar mijn gebed en neig mijn oren tot uw klacht. Zalig als we daar iets van mogen kennen. Want dan is het zeker waar dat wie het zo van de soevereine, almachtige God verwacht, die op hem blijft wachten, die zal niet beschaamd worden. Totdat, daar zit iets van het heimwee in, van het wachten in, van het verwachten in, van het verlangen in. En die hoop, dat verlangen beschaamt niet. En dan geeft God het ook. Bunyan schrijft ergens. En dat zegt hij juist tegen mensen die nu zo'n strijd hebben of God het aan hun wel wil geven. Hij zegt, arme verlegen zondaar, als je nu midden in je vragen je Bijbel eens ter hand neemt, dan gaan daar maar beginnen bij Genesis en bladen dan maar door tot Openbaringen en kijk dan of er ooit en ergens in de Bijbel een voorbeeld te vinden is van een arme zondaar die het oprecht om God te doen was en die de Heere heeft afgewezen. Dat vindt u nergens. Totdat Hij ons genadig zij, dan doet God het ook. Waarom? Wel, er staat in onze tekst een woord wat we nog even willen onderstrepen en dat is dit. Totdat de Heere ons genadig zij. Want dat woord Heere, wat met allemaal hoofdletters staat in onze oude Statenbijbel, dat betekent God in zijn grootheid en in zijn majesteit, maar ook God in zijn trouw en in zijn goedheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen, die het verbond houdt tot in duizend geslachten. Die God, ook al is hij aan ons niet verplicht, wil die genade schenken. Juist wanneer wij ze niet verdienen en wanneer wij onze rechteloosheid moeten inleven. Zo zit er veel in die hand van de Heere opgesloten, in dat beeld van onze tekst. Ik wil nog op één aspect heel kort wijzen. En dat is dat die hand van de Heere, die zegent, die gebied die genade schenkt, dat die hand van de Heere ten slotte ook een hand is die tuchtigt. Ja, dat is een aspect wat ook vandaag aan de dag niet erg in het gevoel van mensen ligt. Een God die tuchtigt. Vroeger sprak dat veel meer aan, toen de gezagsverhoudingen nog anders waren. Je kan beter zeggen, bijna toen er nog gezagsverhoudingen waren. Al was het toen niet allemaal goed. Want zo'n Heer, al zeggen wij vandaag en dat met recht, dat de verhouding Heer en slaaf toch geen goede verhouding is. Zo'n Heer had in elk geval wel het gezag. En als die slaven in opstand kwamen of soms onderling heel wat aan het bakkeleien sloegen, dan moest die Heer ingrijpen en dan werd soms een slaaf wel op water en brood gezet. Die hand van de Heer kon ook een tuchtigende hand zijn. En die tuchtigende hand van een Heer en van een vrouw, van slaven en slavinnen, wijst ook aan dat ook Gods hand kan tuchtigen. Want we zouden zo, wanneer we alles overdenken vanmiddag in deze trouwdienst, kunnen denken, ja, als je het nou echt van de Heere verwacht. En als Arno en Joni de zegen van de Heere zoeken en bij de woorden van de Heere willen leven en genade van de Heere smeken, dan gaat alles dus goed. Ja, inderdaad, u hebt wel gelijk. Dan gaat alles zeker goed. Maar dat betekent nu niet dat hun leven zonder moeite zou zijn en zonder verdriet zou zijn. Dat wensen we ze natuurlijk niet toe. We wensen ze vanmiddag en ook straks heel hartelijk de zegen en de genade van de Heere toe en veel geluk en voorspoed, en dat mag ook. Maar de Bijbel plaatst ons altijd met twee voeten op deze grond. En ze zegt dat een mens, ook al mag hij gelukkig zijn, en al krijgt hij vele goede jaren van de Heere, dat geen mensenleven moeite en verdriet voorbij gaat. Soms komt er ziekte. Soms moeite in je persoonlijke leven. Soms dingen die moeilijk te verwerken zijn, waar je ook moeilijk over praten kunt. Soms een onverwacht sterven. Dat zijn dingen die zo in het leven van ons mensen gebeuren. En tegenwoordig wordt dan gezegd, daar moet je mee klaarkomen. En dat moet je verwerken. Allemaal waar. Maar hoe kun je het verwerken zonder de Heere? Dan kun je theorieën opbouwen. Prachtige theorieën die kloppen aan alle kanten. Maar als de nood en als het verdriet komt, dan prikken de slagen van het leven door al onze theorieën en door al onze levenswijsheid heen. Dan wordt een mens op zijn laatste fundamenten teruggebracht. En wat ben je dan arm? Als je de hand van de Heere, die zorgende, zegenende, genadige hand van de Heere niet kent. Want juist in moeite en in verdriet, juist als rouw of levensvragen zijn intrede doen, dan blijft er toch maar één ding over. Dat je met dat alles vlucht naar hem en zegt, Heere, toon het toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. En dan mag je het weten, ook als het moeilijk is, dat wie tot de hand van de Heere de toevlucht neemt, dat de Heere niet slaat uit lust tot plagen, om het ons moeilijk te maken, maar om ons uit te drijven tot hem, om ons die afhankelijkheid van hem te leren beoefenen. En als het dan gebeurt, en we hopen van niet, maar dat jullie, Arno en Joni, soms dingen hebben die moeilijk zijn, vergeet dan de tekst en het woord op jullie trouwdag niet. Ook als je naar elkaar kijkt en zegt, hoe moeten we nu verder? Zoek het bij de hand van de Heere. Want zijn handen, ze kunnen slaan. En dat gebeurt vanwege onze zonde. Maar als we tot hem de toevlucht mogen nemen, ook in de moeilijkste omstandigheden, dan zijn het diezelfde handen die ook helen. En die ook troosten. En waar ook kracht en hulp te vinden is. Ons oude formulier zegt het zo mooi, dat God de getrouwden altijd wil helpen. Ook wanneer zij zulks allerminst verwachten. En dat is waar. En laat daarom het woord, de bede van deze middag mee mogen gaan. Op de reis die jullie samen door het leven hopen te gaan. Het woord van de hand van de Heere. Het woord waarin de weg gewezen wordt. Het woord waarin ook gezegd wordt dat de Heere zijn hand open doet. En dat hij zijn hand, die zegenende genadehand, juist wil opendoen waar wij oprecht en als arme zondaren in het stof gaan smeken om zijn hulp, zijn leiding en zijn vrije genade. En dan wil de Heere soms zo ongedacht en onverwacht het laten zien. En met betrekking tot de dingen van dit leven. En met betrekking tot het geestelijke. Dat hij zijn hand opent. En als iemand door genade in die hand mag blikken. Die zegenende hand. Die weldadige hand. Dan ziet hij dat die hand eenmaal doorboord geweest is. Want God zegent alleen in en om de doorboorde handen van Christus. En God geneest en maakt zalig alleen om de doorboorde handen van zijn enige geboren Zoon. En het is vanwege de doorboorde handen van Jezus Christus dat zondige mensen, kinderen het mogen ervaren. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Amen. willen nu overgaan tot de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk en ik lees het huwelijksformulier zoals dat te vinden is achter in ons kerkboek. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Arno Schipper en Joni Kater, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom u ook de getrouwde wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en al wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat de heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmede betuigende dat hij ook nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere opdat zij de kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde opdat een ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste consciëntie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar het woord van God schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw liefhebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente liefgehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand. En aan het vrouwelijk vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarom boven iets hebt om aan de nooddruftigen mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouden goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, gij Arno Schipper en Joni Kater, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijkerwijs gij hier betuigt voor de christelijke gemeente en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden, wat is daarop uw beider antwoord? Ik neem allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij, in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. We onderbreken nu de lezing van ons huwelijksformulier. We zingen eerst uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. 121, het eerste vers. Mag jullie beiden nu verzoeken om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Arno Schipper, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Joni Kater hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Joni Kater, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man, Arno Schipper, hier tegenwoordig. Belooft gij hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is erop uw antwoord? Wij willen nu zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Tijdens het zingen van de regel die ik het laatst noemde, zal het bruidspaar neerknielen. Na het zingen van deze psalm, terwijl het bruidspaar geknield ligt, willen we dan de zegen van de Heere vragen. En tegelijkertijd, aan het einde daarvan, ook de woorden van de inzegening uitspreken. En daarna zingen we, terwijl het bruidspaar nog steeds geknield ligt, samenstaande de zegenbeden uit psalm 134 vers 3. Dat is Heeren zegen op u daal. Dus eerst psalm 134 vers 2. Daarna voorbeden en inzegening. En daarna staande psalm 134 vers 3. We samen bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van den beginne gesproken hebt dat het niet goed is dat een mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren, één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u. Aangezien Gij, Arno en Joni, tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en saamverbonden hebt, dat Gij in uw heilige geest wilt geven, opdat ze in een waarachtig en vast geloof heilig leven naar uw goddelijke wil, en alle boosheid tegenstaan, wil ze als dan ook zegenen, gelijk Gij de gelovige vaderen, uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond, het welk Gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, God zalig opvoeden mogen. Tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen.
Thank you.
Arno en Joni, ik mag aan het einde van jullie trouwdienst nog een paar woorden zeggen. Wat meer persoonlijk, ook mede namens de kerkenraad. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. Ik heb dat zojuist al gedaan, maar we mogen dat ook openlijk in de kerk doen. Alleen blijft het in de kerk niet bij een felicitatie. Er is meer te zeggen dan gefeliciteerd. Gefeliciteerd betekent geluk gewenst. Wel, dat wensen we jullie ook toe. Een gelukkig leven. Daar wordt ook in de schrift over gesproken. Maar meer dan aards geluk is de zegen. Eigenlijk moet ik het zo zeggen. Geluk kan alleen jullie deel zijn wanneer de zegen van de Heere met jullie gaat. En dat wil ik en mag ik en moet ik ook onderstrepen. Wat betekent dat, de zegen van de Heere? Wel, er is vanmiddag iets over gezegd. Ik hoef dat niet te herhalen. Maar een van de dingen die we duidelijk nog naar voren mogen brengen en eigenlijk nog wat aan mogen strepen is dit. De zegen van de Heere betekent aan de ene kant: ga samen jullie weg in biddend opzien. Vragend of de Heere zelf jullie de weg wil wijzen. Ook als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden of ingrijpende beslissingen. Vraag vooral veel om Gods genade. Doorbrekende en doorwerkende genade. Als er iets noodzakelijk is voor ieder mens en wat we jullie van harte willen gunnen, is het die genade van de Heere. Want die genade maakt werkelijk gelukkig. Om het Bijbels te zeggen, die genade maakt rijk. Die verrijkt niet alleen met dingen van dit leven, maar vooral ook met de dingen van het toekomende leven. Daar behoort ook bij dat we jullie van ganser harte toewensen dat je leven mag bij het woord. En ik mag jullie je huwelijksbijbel overhandigen, ook namens de kerkenraad. Dat is het beste cadeau, het hoogste cadeau, duurste cadeau wat je op deze dag ontvangt. Het hoogste niet in uiterlijke vorm, het duurste ook niet in geld uitgedrukt. Maar geestelijk bezien gelden al die uitdrukkingen van dit woord van God ten volle. Want dit boek heeft God zelf gegeven, uit zijn eeuwig welbehagen. En voor dit boek heeft het bloed van Jezus Christus gevloeid. Want als er geen bloed van Christus was, was er ook geen Bijbel in deze gevallen wereld. Er is een weg om zalig te worden. En daarom, het oude woord van God is het duurste wat er is. Het is het beste wat er is. Want het bevat raad voor alle omstandigheden van het leven. Het is het hoogste wat er is. Want het richt een mens boven het klein wereldse hier beneden op de eeuwige bestemming en op de eeuwige betekenis van de dingen die hierin geopenbaard worden. En daarom hoop ik van ganser harte, en dat verwacht ik eigenlijk ook, dat jullie het woord van de Heere veel mogen lezen. En daar verbind ik deze wens nog aan. Dat de Heere het lezen van deze huwelijksbijbel, zowel door jullie samen als misschien zo af en toe ook eens afzonderlijk, tot een rijke zegen mag stellen. Het zou de eerste keer niet zijn dat een oude huwelijksbijbel die vele jaren na we hopen mee mag gaan en misschien al wel gauw wat slijtageplekken vertoont, door God gebruikt is voor een man, voor een vrouw en soms ook voor beide. God geven dat, want dat is de grootste schat die nooit vergaat. Dan wil ik deze toespraak afsluiten door jullie de woorden van de Heere zelf mee te geven. En dat is de belofte van God uit Psalm 128. Die kun je ook vinden in het huwelijksformulier. Maar ik lees hem uit jullie huwelijksbijbel. Psalm 128. Daar lezen we, en dat is een woord voor ons allen, maar heel bijzonder aan jullie beiden. Aan Litham Alot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, al zo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Gefeliciteerd en God zegen, alsjeblieft. Gefeliciteerd en God zegen. We sluiten af met de zegenwens van het formulier. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samenleven moogt. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Eindigen met het dankgebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote naam dank te zeggen. U hebt ons in uw huis uw woord gegeven en we mochten in alle eenvoud bij een gedeelte van dat woord stilstaan. Wil u de naprediker zijn en laat deze woorden met Joni en Arno mee mogen gaan hun huwelijksleven in. Wil u hen met hun ouders, hun verdere familie en vrienden gedenken. Geef u hen een goede en een gezegende dag verder, een gelukkige en een onvergetelijke dag. En wil u met uzelf alles wel maken. Heere, zegenen ieder van ons persoonlijk. Wil het woord wat naar de eis van deze gelegenheid gebracht is, maar wat ons toch ook allen persoonlijk wilde aanspreken, gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk en eer van uw naam en tot onze bekering. En wil u onze dank aannemen voor alles wat u gaf. Wees u met ons, Heere. Ga met ons verder deze dag, welke weg wij ook gaan. Wees bijzonder met de broeders in deze familiekring die zich voorbereiden op het ambt van dienaar des woords. Wil u hen met uw zegen en met uw genade vergezellen. En wil u ook in dat opzicht genade geven. Want dat is toch het grootste, Heere, als we in de dienst van u verlegen mogen zijn totdat gij ons genadig zij, telkens weer. We vragen dat alles van u om Christus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 90 vers 9. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.